En zo gaan we dan vanmorgen naar Richteren hoofdstuk 18. Richteren hoofdstuk 18. Waar de tweede helft van deze geschiedenis vermeld wordt. Namelijk, en we lezen een gedeelte daarvan. In die dagen was er geen koning in Israël en in dezelfde dagen zocht de stam der Danieten voor zich een erfenis om te wonen. Heb je dat dan ook, als je leest Danieten, dat je ook kunt lezen Denen? Of heb je dat niet? Dat denk ik altijd, als ik zie staan. Danieten, zijn Danieten. Toch? Nou ja, goed. Danieten, die zochten voor zichzelf een erfenis om te wonen, want hun was tot op die dag onder de stammen van Israël niet genoegzaam ter erfenis toegevallen. Zo zonden de kinderen van Dan uit hun geslacht 5 mannen uit hun einden, mannen die strijdbaar waren. Dan denk je dus altijd aan de Vikingen, dat gebeurde ook zo, hè. Er is wel een verband dus, hè, toch, hè. Nou goed. Van Zora en van Esteol om het land te verspieden en dat te doorzoeken, en ze zeiden tot hen, ga, doorzoek het land. En zij kwamen aan het gebergte van Efraïm tot aan het huis van Micha en vernachten aldaar. Zijnde bij het huis van Micha, zo kenden zij de stem van de jongeling de Leviet. En ze weken daarheen en zeiden tot hem, wie heeft u hier gebracht en wat doet gij al hier en wat hebt gij hier? En hij zeide tot hen, zo en zo heeft Micha mij gedaan en hij heeft mij gehuurd en ik ben hem tot priester. Toen zeiden zij tot hem, vraag toch God dat we mogen weten of onze weg op welke wij wandelen voorspoedig zal zijn. En de priester zeide tot hem, gaat in vrede, uw weg welke gij zult heen trekken is voor de Heere. Toen gingen die 5 mannen heen en kwamen te Laïs en ze zagen het volk, het welk in derzelfde midden was, zijnde gelegen in zekerheid, naar de wijze der Sidoniërs, stil en zeker zijnde. En er was geen erfheer die iemand om enige zaak schande aandeed in dat land. Ook waren zij verre van de Sidoniërs en hadden niets te doen met enige mens. En zij kwamen tot hun broederen, te Zora en te Esteol. En hun broeders zeiden tot hen, wat zegt gij lieden? En zij zeiden, maak u op en laat ons tot hen optrekken. Want wij hebben dat land bezien en ziet, het is zeer goed. Zal gij dan stil zijn? Wees niet lui om te trekken dat gij heen inkomt om dat land in erfelijke bezitting te nemen. Als gij daarheen komt, zo zult gij komen tot een zorgeloos volk. En dat land is wijd van ruimte, want God heeft het in uw hand gegeven. Een plaats alwaar geen gebrek is van enig ding dat op de aarde is. Toen reisden van daaruit het geslacht der Danieten, van Zora en van Esteol, 600 man, aangegord met krijgswapenen. En ze togen op, enzovoorts, want nou stop ik eerst, want het verhaal wordt anders ingewikkeld. Maar dat betekent dus inderdaad, als u het netjes meegelezen hebt, dat betekent inderdaad dat een gedeelte althans van de Danieten, namelijk 600 man, van de Danieten afkomstig uit Zora en Esteol, inderdaad optrekt naar het noorden, naar het uiterste noorden van het land, zelfs naar een plaats die Laïs heet, tot op dat moment. Die stad wordt ook, aan het einde van het hoofdstuk overigens, daadwerkelijk veroverd, zodat vanaf dat moment die stad herbouwd wordt onder de naam Dan. Zodat je dan een gebied hebt van Dan, je hebt een stam van Dan, maar je hebt ook de stad Dan. Waarna deze stad de hele rest van de Bijbelse geschiedenis een rol blijft spelen, al was het maar alleen omdat het beloofde land geacht wordt te liggen tussen Dan, of althans Canaan, ligt dan tussen Dan en Beersheba. Dan in het uiterste noorden, dat is deze stad dus, die hier nog Laïs heet, en Beersheba in het uiterste zuiden. Daarbij eerst enige toelichtingen, want we gaan het tempo wat verhogen, hè? Ja, dat moet wel. Enige toelichting. De stam van Dan, ja, ik zoek een kaart, maar ik kan het hier vandaan toch niet goed bekijken of aanwijzen. Maar u bekijkt het straks zelf maar eens op die kaart, als u er interesse in hebt. Of misschien hebt u een kaart in uw Bijbel. De stam van Dan namelijk woonde helemaal niet in het noorden, woonde namelijk in het westen, zelfs westelijk van Jeruzalem. Jeruzalem, toen nog Jebus overigens hier in Richteren, maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar dat Jeruzalem, dat hoort uiteraard tot de stam van Juda, vanzelfsprekend. Maar westelijk van dat gebied van Juda was gelegen Dan, stam van Dan. En dat ligt dan weer net noordelijk van de zogenaamde Gaza-strook, het land der Filistijnen. En twee van de belangrijke steden van dat gebied van Dan waren Zora en Eshtaol. En dat waren dan ook de steden waaruit, of waarvan tussen, Simson afkomstig was. Want Simson was uit de stam van Dan. Dat verhaal dus, dat is het voorgaande verhaal van Richter. Hè? We hebben het nu in principe over de twee laatste geschiedenissen. Maar het voorgaande is het verhaal van Simson uit de stam van Dan, afkomstig uit Zora en Eshtaol. Daar was hij geboren, daar woonde hij en zo. In ieder geval, daar was hij geboren en daar werd hij begraven. Tussen Zora en Eshtaol staat er. En die Simson die lag steeds overhoop met de Filistijnen, want die woonde daar in het zuiden, in Gaza en Ascalon en hoe die andere steden ook maar meer heten. De vijf steden der Filistijnen. Nou, hoe dan ook, over die bevolking gaat het dus, het gebied van de stam van Dan, tot op dat moment. En die Danieten, die zoeken ruimte, ze hebben geen ruimte genoeg. Dat komt ook omdat de hele bezitting die hun toegedeeld was in de dagen van Jozua, die hadden zij niet kunnen in bezit nemen, omdat de vijand hen dat verhinderde, zodat de ruimte die zij als stam hadden, inderdaad te klein was. Dat klopt, dat is dus van volstrekt bijbels gegeven. Het was niet puur imperialisme waarmee die dan niet in op stap gingen, maar het was wel degelijk zo dat ze ruimtegebrek hadden, iets wat in de Bijbel wel eens vaker voorkomt. En dat er bijbelschool uitgebreid moet worden en zo. Ja, bij Elisa was dat, hè? Bij Abraham ook, ja. Ja. Die dingen komen vaker voor, maar het is altijd hetzelfde natuurlijk. Men zit te klein, net als dat een lijfrok te krap kan zitten, men zit te klein, er hoort nog meer bij. Het moet uitgebreid worden. Nou goed, dat is hier dus ook zo. En als dan even, moet ik even in mijn eigen aantekeningen zoeken, even erop ingaan, dan vinden we dat in Jozua 19, het gebied, het erfdeel van Dan wordt aangewezen. Het zevende lot ging uit voor de stam der kinderen van Dan, naar een huisgezinnen. Dat is vers 40 van Jozua 19. Het zevende lot. Je hebt verschillende tellingen hoor van de stammen van Israël. Hier is Dan de zevende. Hij kan ook de vijfde zijn, bij gelegenheid. Dus ik ga er maar verder niet op in. Het is nog hoe je telt, hè. Maar er staat, en de landpalen van hun erfdeel was Zora en Eshtaol en Ir Shemes en Saalabin en Ayalon en Jitla en Elon en Timnat en Ekron enzovoorts. Dat wil zeggen, sommige van die plaatsnamen kennen we, maar sommige niet. Maar dan lezen we door vanaf vers 47, want Zora en Eshtaol, dat hebben we al gezien, hè? Dat zijn de eerste plaatsen die genoemd werden in vers 41. Dat zijn de twee belangrijkste dus ook. Het is het begin van de opsomming van de steden van Dan, Zora en Eshtaol. Dat is dus heel normaal. Maar dan staat er in vers 47. Doch de landpalen der kinderen van Dan was hun te klein uitgekomen. Daarom togen de kinderen van Dan op en krijgden tegen Lesem. Maar Lesem is hetzelfde als Laïs. Moet je onthouden dus gewoon, hè. Lesem is gewoon een andere spelling voor Laïs. En namen haar in en sloegen haar met de scherpte des zwaards en erfden haar, namelijk woonden daarin, en zij noemden Lesem Dan. Naar de naam van hun vader dan. En aan het einde van Richteren 18 lezen we dat men Laïs inneemt en men noemde dat Dan. Dus het is hetzelfde verhaal, hetzelfde gebeurtenissen. En er staat dus inderdaad tweemaal vermeld. Eenmaal hier in Richteren 18, of Jozua 19 bedoel ik, en eenmaal in Richteren 18. En dan eindigt het in vers 48. Dit is het erfdeel van de stam der kinderen van Dan, naar hun huisgezinnen, deze steden en haar dorpen. En dat is het dan. Dit was de hele verdeling van het land. Het is het einde van het verslag over de verdeling van het land. Overigens, het eindigt met de stam van Dan, die wordt het laatste genoemd. Daarna zouden we moeten lezen eerst, voordat we weer naar Richteren 18 teruggaan, Richteren 1 vers 34. Richteren 1, vers 34, waar staat: en de Amorieten drongen de kinderen van Dan in het gebergte, want zij lieten hun niet toe af te komen in het dal. Nou, dat is dan wel weer genoeg. Want waar het om gaat is dat de Amorieten de Danieten dus verhinderen om hun volledige erfenis in bezit te nemen. Vandaar dat de Danieten op zoek gingen naar een plek waar ze nog zouden kunnen wonen. Die plek vonden ze dan in het uiterste noorden. Eigenlijk voorbij de toenmalige grenzen, of wat er voor door moest gaan, van waar de kinderen Israëls woonden. Dus ze vestigden zich noordelijker dan welk deel van Israël tot op dat moment dan ook. Dat is Laïs, oftewel Lesem, wat dan vervolgens Dan genoemd wordt. Dus de Amorieten hinderden hen daarin. Dat is een erg interessant verhaal natuurlijk, want daar gaan we weer. De Amorieten, dat heb ik ook al eens verteld hier. Amorieten zijn sprekers, praters. Amorieten komt van Amar en Amar is spreken. Ik heb al eens eerder gezegd, Amorieten zijn in wezen de uitbeelding van al die demonen en boze geesten en de oversten van de macht der lucht en alles wat er mis, de hele macht der lucht trouwens. Die praten, die verkondigen ook een boodschap, maar ze verhinderen hier Dan, en in ieder geval een deel van het volk van God, daar gaat het natuurlijk om, om de erfenis in bezit te nemen. Ze worden daardoor begrensd. Zie. En dat is met vele prediking zo, ook in het Oude Testament. Alles wat er maar gesproken wordt, heeft vaak tot doel om de mens, in ieder geval de gelovige mens, te verhinderen dat hij de plaats inneemt die hij zou moeten of kunnen innemen. En in ieder geval was er voor de Heer Jezus geen plaats in de herberg, maar er was voor de Danieten geen plaats in het beloofde land. En meer in het algemeen, er was voor de gelovigen geen plaats in de lege plaats. Of moet ik zeggen, lege kamp. Maakt niet uit, hè? Goed, dat is duidelijk. Dus in de praktijk blijkt dat de gelovigen buiten kwamen te staan. Buiten de legerplaats, buiten het kamp, buiten Israël, over de Jordaan of helemaal noordelijk, zoals in dit geval. Helemaal apart. En dat deze plaats Laïs een helemaal apart gelegen plaats is, dat werd ook uitgebreid beschreven. En dat hebben we hier ook inmiddels al gelezen. Hoe het ook zij, de Danieten zouden erfenis krijgen. Dat wat hun toegezegd was, konden ze echter niet krijgen vanwege de tegenstander. Daarom zochten ze erfdeel verderop en dus hoger. Met als gevolg dat Dan, of de erfgenamen van Dan, dus op twee verschillende plaatsen uiteindelijk woonden in Palestina. Eenmaal westelijk van Juda. En dat is dan zuidelijk van Efraïm, want dat gebied van Efraïm ligt er precies boven Juda en dat gebied van Dan. En het andere deel van Dan ligt dus helemaal in het uiterste noorden. Dat is eerst nog een heleboel andere stammen passeren. En dan helemaal in het uiterste noorden. Vandaar dat het ook niet zo gek is dat wij, dat na de volksverhuizing of na de ballingschap, of hoe het dan maar heten mag, de stam van Dan zouden moeten zoeken inderdaad in het uiterste noorden. En zo komen we dus toch inderdaad terecht bij de Denen en de Scandinaviërs in het algemeen. Een volstrekt logische zaak. Zocht ook een erfenis, kon ook in het beloofde land niet meer terecht, gingen dus aan het zwerven en kwamen terecht in het uiterste noorden, want wie wil daar nou wonen? Ja, sommige mensen wel, ik zou er niet willen wonen in elk geval. Het is me daar veel te koud, veel te ver weg, uithoek van de wereld enzovoorts.
Hier staat dat het lijf van ruimte is, het is wel gelukt, in Groenland wordt erbij, dat is de grootste land van Europa.
Ja, het is inderdaad ruimte genoeg. En daar gaat het om. En lekker afgelegen. Je moet al speciaal op een boot of zo. Moet je er al. Je moet er naar heen oversteken. Je komt er niet zomaar langs. Hè? Ja, je komt wel langs, maar niet erin. En dat is precies de beschrijving die hier van Laïs namelijk dan gegeven wordt. Nou goed. Dat is voorlopig weer genoeg. Ik ga even terug naar Richter 18. De Danieten die zochten voor zichzelf dus een erfenis, want hun was niet genoegzaam ter erfenis toegevallen door de omstandigheden, mede door de Amorieten dus. En dan staat er dat als gevolg ervan, zo zonden de kinderen van Dan uit hun geslacht, staat kinderen, ik lees ook kinderen, maar eigenlijk staat er zonen, hè, in de zin van erfgenamen of afstammelingen. De zonen van Dan, maar goed, ik ga het niet elke keer corrigeren. De kinderen Israëls bestaat ook niet. Hè? Dat is ook altijd de zonen van Israël. Maar je moet het gewoon leren, dan weet je dat. Hè? Zo zonden de kinderen van Dan uit hun geslacht 5 mannen uit hun einden. Nou, daar gaan we weer. 5 mannen. Dat zijn die 5 mannen waarmee de Samaritaanse vrouw later getrouwd geweest is natuurlijk. Maar historisch is dat onmogelijk. Maar typologisch is dat zo gek natuurlijk nog niet. Toch? Want 5 mannen staat... 5 staat altijd voor... genade, voor verborgene dingen, voor dingen die helemaal buiten de legerplaats horen, die er wel zouden moeten zijn, maar die hier in ieder geval niet zijn, voor verborgenheden in het algemeen, en daarmee ook voor eventuele gelovig overblijfsel, want dat is dan ook 5 natuurlijk. Nou, dus 5 mannen uit Dan, uit hun einden, dat wil zeggen uit het hele gebied van Dan, werden er 5 verzameld. Uit het einde van hun grenzen of zoiets, hè, die strijdbaar waren. De een van de andere verklaringen van die term uit hun einde is dat ze, dat 5 mannen inderdaad geselecteerd werden. Ze werden beproefd, getest enzovoorts. Ze moesten aan hoge normen voldoen. Ze moesten een bepaalde top, een bepaald niveau hebben. Dat is dan de vertaling van dat begrip einde. Maar in ieder geval 5 geselecteerden, 5 verkozen mannen die uitgezonden werden. En dat klopt, die gedachte komt natuurlijk in het algemeen volledig overeen met een gelovig overblijfsel. Een gelovig overblijfsel wordt überhaupt verzameld van de einden. Dat kan hem niet missen. En bovendien, die worden geselecteerd op grond van in ieder geval geloof. Dus hoe je dat ook benadert, het is altijd een beeld van gelovig overblijfsel. Een happy few. Gek dat een few altijd happy is. Nee, de gelukkige weinigen in het Nederlands, hè. Maar wij kennen die uitdrukking in het Nederlands niet. Maar die weinigen, die geselecteerden, die worden geacht gelukkig te zijn. Nou, ze waren in ieder geval strijdbaar. En ze werden uitgezonden vanuit Zora en van Esteol. De gedachte is namelijk, ze werden gekozen uit heel Dan, het toenmalige gebied van Dan. Maar ze werden uitgezonden vanuit Zora en Esteol. Zo staat het er ook. Zo zonden de kinderen van Dan... uit hun geslacht 5 mannen en ze zonden ze uit van Zora en van Esteol om het land te verspieden. En ik heb al gezegd, Zora en Esteol zijn de plaatsen waar Simson vandaan kwam. Het is in ieder geval zo dat hij in deze plaats of tussen deze plaatsen zijn, laten we zeggen, zijn werk begon. U vindt dat in hoofdstuk 13, Richter 13 vers 25. Daar begint Simson zijn werk tussen Zora en Esteol. En uiteindelijk in hoofdstuk 16 vers 31, deze bladzijde dus nog van mijn Bijbel althans, staat, zij brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Esteol in het graf van zijn vader Manoach. En hij had Israël gericht 20 jaren. Daar hebben we nog eens een keer 20. 20 jaren bij Laban en toen ging Jacob op weg. En 20 jaren van Simson en toen ging hier deze Danieten op weg. Althans in de volgorde van het verhaal. Historisch klopt het niet, maar in de volgorde van het verhaal is dat nou eenmaal zo. En de ark was 20 jaar in een plaats waarover wij het nog zullen hebben. Want het is ook dit hoofdstuk, heb ik net niet meer gelezen. De ark was namelijk 20 jaar in Kiriat Jearim en werd toen naar Jeruzalem gebracht. Aardig, hè? En die 20 spreken altijd over tegenwoordige tijd en daarna gaat het gebeuren, hè? Nou goed, we gaan weer verder. Ze werden dus uitgezonden om het land te verspieden, staat er. En dat te doorzoeken. Dat wil zeggen, deze 5 gingen op zoek naar hun erfenis. 5 uit de stam van Dan. Ik heb al gezegd, Dan staat voor, ik heb vooruitgesproken, Dan staat voor het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen, zoals Benjamin staat voor het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen. Alleen we mogen het onderscheid eigenlijk niet maken tussen die 10 en 2 stammen. Zowel Dan als Benjamin staan dus voor het gelovig overblijfsel van Israël. Eigenlijk is er geen verschil tussen. Ze horen bij elkaar, ze hebben dezelfde betekenis en functie. Zo kun je dus hebben dat uit de stam van Benjamin iemand geselecteerd, verkozen wordt namelijk. Bijvoorbeeld Saul. Een beeld van het overblijfsel dus. Hè? Zo kun je dus ook hebben dat iemand uit de stam van Benjamin gehuurd wordt, gekozen wordt, namelijk Saulus. Dat is toch dezelfde naam, maar nou in het Grieks. En dat is Paulus dus. De kleine, maar Benjamin is nu eenmaal de kleine. En ook hij staat voor het gelovige overblijfsel. Precies hetzelfde verhaal. Nou, hier krijg je uit de stam van Dan, dat er 5 geselecteerd worden met precies dezelfde betekenis. Zij beelden uit de gelovige overblijfsel. Zij beelden het principe uit op alle mogelijke manieren, op meerdere manieren namelijk, dat degenen die een erfdeel krijgen, zijn diegenen die een minderheid vormen. Ze zijn verzameld uit een veel grotere menigte. Want Dan komt uit het midden van de totale 10 stammen, maar deze 5 komen weer uit het midden van Dan. Zodat je 2 keer hetzelfde verhaal krijgt. Je moet dat onthouden, want dat is echt van belang in verband met het verstaan der profetie en typologie in het algemeen. Het principe is namelijk dat dezelfde dingen zich steeds herhalen. Niet gebeurt elke keer opnieuw, zodat er steeds minder uitverkoren worden. Je moet niet zeggen van, hier wordt een groep uitverkoren en daaruit weer een groep en uit die groep weer een kleinere groep, net zolang tot je er maar 1 overhoudt. Dat is het niet. Dat is een verkeerde manier van denken, zeker in verband met de typologie. Nee, de gedachte is gewoon dat er steeds weer dat selecteren legt er de nadruk op. Denk erom, het is niet alles, het is altijd maar een deel. Want een deel wordt behouden en een deel gaat verloren. Een deel dat behouden wordt is het gelovig overblijfsel, uiteindelijk. Zie, dus wat die 5 mannen zijn binnen die stam van Dan, dat is Dan binnen de totale 10 stammen. En dat is weer de totale 10 stammen binnen heel Israël. Zo kun je doorgaan. Dat is weer heel Israël te midden van de volkeren enzovoorts. Het is altijd een kwestie van selectie. En dus van een overblijfsel. Nou goed, deze 5 dus, daarvan wordt gezegd, ga doorzoek het land. Ze gingen op zoektocht. Ze moesten onderzoeken. Wordt altijd trouwens tot de mens gezegd dat hij moet zoeken en dan zal hij ook vinden. Men moet altijd op weg om een erfenis te vinden. En die erfenis is in principe de plek waar men woont. Maar de plek waar men woont is eigenlijk weer een uitbeelding van het milieu waarin men terechtkomt, de omgeving en dus het leven dat men zich verkiest. De plaats waar men woont is de plaats waarmee men in gemeenschap leeft. En gemeenschap is leven, dat wil zeggen de plaats waar men leeft is de uitbeelding van het leven dat men heeft. Daar verkeert men, daar woont men, hè? Daar is men in gemeenschap, om nog eens een term te gebruiken. Dus het zoeken van de erfenis is altijd zoeken naar het leven als zodanig, de plaats die men zou moeten innemen, het zoeken naar een eigen identiteit enzovoorts. Vandaar dat Abraham, die in Ur der Chaldeeën was, verlaten moest, hij moest op zoek. Ja, het was zoeken. Niet omdat hij nou elke keer moest afvragen, moet ik nou links of rechts? Maar het was zoeken omdat hij niet wist waar hij komen zou. Het was naar het onbekende, naar iets wat voor hem nog verborgen was. Maar de Heer leidde hem daar naartoe. Hij moest wel op weg gaan. En zo vind je hier deze 5 man uit Dan. Ze gingen op zoek. Ze moesten wel op weg gaan. Ze wisten ook niet waar ze komen zouden. Net zo min. Maar ze vonden ook inderdaad een erfenis. Een land. Waar is dus een land wat beschreven wordt alsof het heel Kanaan is. Het is net of de 12 verspieders op weg gaan, of de 2, en die dan met een verslag terugkomen. Nou, dat is een geweldig land, zeg.
Het is het begrip
Estaol.
Ik zal het maar zelf onderzoeken.
Ja, nou, dat hangt er vanaf hoe je Estaol dan vertalen wil. Estaol staat voor inderdaad zoeken in de zin van verlangen. Men zoekt iets, men verlangt iets. Maar de uitgebreidere vertaling van Estaol is dat men de vrouw onderzoekt. Wat een wat rare uitdrukking is natuurlijk. Een vrouw ondervragende. Maar het is zo gek nog niet, omdat die vrouw natuurlijk gewoon Israël is. Dus er wordt gewoon in Israël gezocht naar, van hoe zit het, er moet hier ergens een geheim zijn. Maar wat zoekt men bij die vrouw? 1100 zilverlingen, jazeker. Zie je wel? Men zoekt die 1100 zilverlingen. Er is iets weg bij die vrouw. En Estaol, let op, Estaol werd genoemd in vers 31 van Richteren 16. En daar wordt ook iets verborgen. Niet 1100 zilverlingen, maar wel Simson. Wat strikt genomen toch hetzelfde is. Want het gaat om de Messias uiteraard. En het volgende vers de volgende 2 versen dan is het er eigenlijk, wordt gesproken over wat er dan zoek is bij die vrouw. Estol betekent dat men bij de vrouw zou zoeken. En de volgende twee versen zeggen dat men bij de vrouw zoekt. En er wordt nou ook gevonden, want inderdaad, de 1100 zilverlingen zijn terecht. Zodat 1100 zilverlingen de tegenwaarde is, dus ook van Simson. En het klopt precies, want aan Delila werden 1100 zilverlingen beloofd ter betaling voor Simson. Klopt dus, hè? Dus Estol betekent het ondervragen van de vrouw. Maar in het algemeen betekent het dat men bij de vrouw zou zoeken. Dat betekent dus dat men bij Israël zou zoeken naar de zaligheid. Het was hun toevertrouwd, maar waar is het? Want oppervlakkig gezien vindt men het niet. Men ziet het niet meteen, want wat men bij Israël vindt is een wet. Die zegt, doe dit en gij zult leven, maar niemand kon doen, dus iedereen stierf. Maar dat was niet wat men zocht. Maar wel zocht men het leven. Maar naar de vraag dus, hoe moet men de wet doen? En toen had Mozes al eens een keer gezegd in Deuteronomium 30, nou die moet je niet met je handen en je voeten doen, maar die moet je met je hoofd met je hart en je mond doen. Zoals Paulus, die ene uit Benjamin, hè, leuk hè, zoals Paulus later in Romeinen 9 uitlegt, of wat is het, nee, Romeinen 10 is het dan inmiddels. Hij zegt, je moet de wet niet doen met de handen en voeten, je moet niet doen wat de wet zegt. Je moet geloven wat de wet zegt. Dus je doet het wel, maar dan met je hart en met je mond. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, zegt hij vervolgens. Dat is het evangelie, om het nog eens wat korter te zeggen. Maar we moeten het wel zoeken. Het ligt niet aan de oppervlakte van de wet. Het komt, maar ik heb het vaker gezegd. Als wij mensen de wet lezen, dan willen wij doen. Ik las het van de week nog in een van die oude zoeklichten. Commentaar van Johannes D. Ik denk, zal ik het meenemen die mensen voorlezen? Ik heb het toch maar weer niet gedaan, hè? Maar goed. Maar een mens wil altijd maar doen. Zoek dat en dat spreekt hem aan. En als er niet staat wat hij moet doen, vergeet hij wat hij gelezen heeft. Daarom leest men over die schriftgedeelte heen, zoals die van Deuteronomium 30, waar dan staat dat men met het hart zou geloven en met de mond zou beleiden. En dat het helemaal niet moeilijk is dus om de wet te doen, als men maar de juiste lichaamsdelen daarbij gebruikt. Het hart en de mond dus. Zie. Dus je vindt het wel, maar niet aan de oppervlakte. Dus men moet de vrouw onderzoeken, de vrouw ondervragen. Maar nou een andere toepassing van hetzelfde begrip. Wat zoekt men bij de vrouw? Niks moeilijks aan hoor. Je bent allemaal voorgelicht al van de week. Dan zoekt men de zoon. Dan moet een zoon geboren worden. En dan zoekt men, dan kan men niet vinden, want de vrouw is onvruchtbaar. Bovendien zit ze op de verborgen terafim, terwijl ze onvruchtbaar is. He? Enzovoort, want daar kun je nog een poosje over doorgaan. Maar wat men bij de vrouw zoekt, is inderdaad de zoon. En toen tot de vrouw gezegd werd, gij zult de zoon hebben, zei ze, dat kan helemaal niet. En toen zei de engel, ja zeker wel, dat kan wel, want de Heilige Geest zal over u komen. Enzovoorts. God zou dat doen. God heeft toch die zoon daar gebracht in, of bij, of hoe je dat dan maar zegt, maar eigenlijk in die vrouw. Zodat als de vrouw onderzocht wordt, vindt men toch uiteindelijk de zoon. Nou, daar gaat het ook om. En dat is de betekenis van de naam Estol. Ik was niet helemaal niet van plan om te vertellen, maar vooruit dan maar. Dan wil je ook weten wat Zora is zeker. Zora en Estol. Zora staat voor, nou eigenlijk staat het voor melaatsheid, maar degenen die Hebreeuws leren, die kunnen dat zelf ook opzoeken, dus dat hoef ik ze niet verder uit te leggen. Maar het is dan zo dat Zora wordt vertaald met een wesp of een horzel, maar in ieder geval een insect dat steekt. En als het een wesp is, is het zelfs de grote vijand van de bij. Nou, sommigen moeten dat aanspreken, hè? De grote tegenstander dus eigenlijk. Maar Zora kan ook vertaald worden gewoon als een melaatse vrouw. Want dat is het. Een melaatse vrouw. Het is dus het woord voor melaats of een melaatse met de vrouwelijke uitgang. De H, dus de he erachter. En dan betekent het dus een vrouwelijke melaatse, een melaatse vrouw. Dus, dat is de volgende vraag, maar welke vrouw is dat dan? Wel, dat is die vrouw van Estol die onderzocht zou moeten worden. Dan wordt de vrouw onderzocht en wat vindt men? Nou, oppervlakkig vindt men melaatsheid. Maar als men dieper zoekt, want de vrouw omvangt per slotverrekening iets, dan vindt men de zoon. En de, hè? Ja, de vrouw zal de man omvangen. Dat is natuurlijk haar man, echtgenoot. Maar dat kan natuurlijk, die man kan natuurlijk ook zijn. Goed, als gevolg daarvan, vooruit dan maar weer. Maar die man kan natuurlijk ook gewoon zijn, de zoon. En het blijkt ook dat de man van Israël de zoon van Israël is. Want als je het toepast op Israël, is er helemaal geen verschil. En nou, hè? Ja, ik zal proberen niet te snel te praten, zodat je het even kunt, op je kunt laten inwerken. Volgende verhaal. Ik ken een vrouw die onderzocht werd en bleek melaats te zijn. Mirjam. Maar in het Grieks heet Mirjam Maria. Die was aan de buitenkant melaats. En werd genezen, als u het mij vraagt. Er bestaat verschil van mening over, maar ik hou het erop dat ze genezen werd. Maar Maria is ook de naam van de moeder van de zoon. Dat wil zeggen, de moeder van de Heer Jezus. Zodat je inderdaad bij die naam Maria vindt een vrouw die melaats is, uitwendig, maar die niettemin de zoon voortbrengt. En dat is geheel eens een uitbeelding van Israël natuurlijk. Maria is namelijk gewoon een type van Israël. Daarom vinden we de naam Maria in de Hebreeuwse versie natuurlijk, Mirjam, terug aan het begin van de geschiedenis van het volk Israël. Daar vinden we Mozes, Aaron en Mirjam, twee broers en één zuster. Die horen uiteraard bij elkaar, die beelden samen ook min of meer hetzelfde uit. Ze zijn op zekere wijze de uitbeelding van het volk en alles wat het volk ontvangen had enzovoorts. Maar uitwendig is het melaats en Israël is uitwendig uiteraard ook melaats. Want melaatsheid is een beeld van de zonde. Want zonde mag dan voor naar onze begrippen iets inwendig zijn van de mens. Het is het in werkelijkheid niet. Zonde is namelijk iets uitwendigs, omdat zonde vastzit in, zich vastgebeten heeft als een virus in het uitwendige van de mens, namelijk in zijn vlees. Zijn lichaam dus. Want inwendig is de geest, eventueel zelfs de Heilige Geest. Maar de zonde zit niet in de geest van de mens, de zonde zit in het vlees van de mens. Daarom kan de mens met zijn geest, met zijn inwendige mens dus, de wet geloven. En vervolgens vanuit zijn inwendige, vanuit zijn hart, dat is synoniem voor geest hoor, vanuit zijn hart kan hij die wet spreken, dat is namelijk ook geest, namelijk adem, maar hij spreekt uit zijn hart, komt op hetzelfde neer hoor, hart en longen worden in de Bijbel gewoon als één geheel beschouwd, dedele delen, weet je wel. Dus hij kan met zijn geest, kan hij die wet onderschrijven en zeggen, de wet is heilig, rechtvaardig, is goed. En ik kan zelfs die wet prediken, maar ik kan de wet niet doen, omdat hij dat zou moeten doen met zijn uitwendige mensen, namelijk zijn lichaam. En die is aangetast door de zonde, dan wel de melaatsheid, want dat is hetzelfde. Daarom moet Israël dus, en de mensen het algemeen, van die melaatsheid genezen worden. De vrouw is melaats. Mirjam is melaats. Mozes was er zelfs bij gelegenheid. Maar goed, gaat het nou verder niet om, anders begin ik over heel andere dingen te praten. Maar waar het wel om gaat is dat deze vrouw, deze melaatse vrouw, wordt onderzocht. En onderzoek brengt de conclusie met zich mee, zij is melaats, want melaatsheid is altijd voorwerp van onderzoek. In de schrift, hè? De priester onderzoekt en zegt, nee, het is melaatsheid. Fout, helemaal fout. Of de priester zegt, hé, de melaatsheid is weg. Want de priester beoordeelt dat. Maar de onderzoek brengt tot de conclusie, aan de buitenkant, oppervlakkige conclusie dus, ze is melaats, maar een dieper onderzoek zegt, maar ze heeft een zoon. En brengt een zoon voort. En dat is ook inderdaad gebeurd. Zodat Zora en Esther al samen spreekt over de hele positie van Israël. Ze is weliswaar melaats, maar ze brengt de zoon voort. Want die zoon is in haar verborgen. Oftewel, ze is aan de zonde en daarmee aan de dood onderhevig, maar toch brengt ze leven voort. Zo kun je het ook zeggen. Ze is melaats, kun je zeggen, ze is dood. Dat is een klein beetje anticiperen misschien, maar dat is het wel. Ze is dood, maar ze brengt leven voort. En daarom is dat een beeld van Israël, inderdaad. Ja, ik heb dus gesproken zoals de gelovigen. Of vanuit de positie van de gelovigen. Die met zijn hart het woord van God kan onderschrijven. De moeilijkheid is dat het woord hart niet helemaal het begrip dekt. Zodat van hart ook gezegd kan worden. Het is het wezen van de mens. En uit de mens komen voort. Maar dan wordt hart dus gebruikt in de zin van werkelijk de oude mens. Ja, maar dat moet uit het verband blijken. Daarom is het zo moeilijk om schriftplaatsen uit een verband te bespreken. Je moet dus voorzichtig zijn met zulke definities. Ik had dat ook moeten zijn natuurlijk. Maar inderdaad, het is wel degelijk zo dat we met het hart gelooft en met de mond beleid ter zaligheid. Hè? Goed. Nou, dan, dat was dan Zora en Estheol. Lijkt me wel weer genoeg. Zora en Estheol, daarvan lezen wij, maar dat zoek ik er nou maar weer niet op. Maar daarvan lezen wij dat het gelegen was op de grens van Juda en Dan. Uiteraard, hè. Het was het gebied van Dan, maar het lag tegen de grens van Juda. Dat is het oostelijke gebied van Dan. Ik hoop dat het op een van die kaarten staat daar, zodat je straks even kunt bezien. Maar het ligt op de grens van Juda. En Dan, die horen daar bij elkaar, die komen daar samen. En van daaruit vinden deze dingen dan plaats. Nou, daar staat er, dat ze op zoek gaan. Ga, doorzoekt het land. Dus ze gingen op zoek zonder te weten waar ze komen zouden. Dat is een andere manier om het te zeggen. En zo legt het verband met Abraham die op stap ging enzovoorts. En dan staat er, en ze kwamen aan het gebergte van Efraïm. Want als je naar het noorden gaat vanuit Dan, zeker vanaf Zora en Estheol, vanaf het grensgebied tussen Dan en Juda. Dan kom je, ik moet eigenlijk zo aanwijzen, Dan en Juda, dan ga je omhoog en dan kom je eerst in het uitgebreide gebied van Efraïm. En ook Sichem, want Sichem was de oorspronkelijke hoofdstad, de allereerste hoofdstad van het Tienstammenrijk. Later was het Samaria, maar aanvankelijk was het Sichem. Nou goed, in ieder geval, dat is op het gebergte van Efraïm. Daar kwamen zij. En daar kwamen zij dus langs het huis van Micha. Deze Micha uit hoofdstuk 17. En zij overnachten al daar. En dan staat er, en zijnde bij het huis van Micha, dus het was duidelijk een halte, hè, bij het huis van Micha, zo kenden, in de zin van herkenden zij, de stem van de jongeling, de leviet. De gedachte is namelijk dat zij aan zijn spraak herkenden dat hij geen Efraïmiet was. Dat hij had een zuidelijk accent, heet zoiets dus, hè. En dus zochten ze die knaap op en zeiden tot hem, wie heeft u hier gebracht? Zodat je ziet dat ze aan zijn stem gehoord hadden dat hij daar niet thuis hoorde eigenlijk. Hoe kom je hier? Betekent dat, waar kom je hier terecht? En wat doet gij hier? En wat hebt gij hier? Maar met de nadruk in alle drie de vragen op hier. He? Want hij hoorde niet hier, maar daar. Hij hoorde namelijk in Juda. Maar hij was hier in Efraïm. Of breder, hij hoorde bij de Joden, maar was bij de heidenen. Je weet nog, de jongeling is immers Christus, hè? Daar hebben we het over gehad. Hè? De Levitische man uit Bethlehem, Juda, die in Efraïm terecht was gekomen, is een type van Christus zelf. De priester, die vanuit Juda terecht was gekomen bij de heidenen, dan wel bij Efraïm. Dus is de vraag, hoe komt u hier, wat doet u hier en wat hebt gij hier? En zo is met het evangelie ook. We herkennen daar dat het een Joodse oorsprong heeft, maar het is uit de Joden en terechtgekomen in Sichem. Dat was Johannes 4 waar ik dus aan dacht, gelijktijdig. Dus terechtgekomen in Sichem, oftewel op het gebergte van Efraïm enzovoorts. En de Samaritaanse vrouw zei ook ongeveer zo tegen de Heer Jezus, wat doet gij hier? Wat hebt gij hier? Kortom, wat moet dat allemaal? Hè? Hoezo? Dat vind ik ook altijd een goede vraag. Hoezo? Goed, dat wordt dan uitgelegd. Hij zegt dan, zo en zo heeft Micha mij gedaan. Dus hij las hoofdstuk 17 uit het boek Richteren voor, blijkbaar. Zo en zo heeft Micha mij gedaan. De Engelsen zeggen het nog steeds zo, hè? Zo en zo. Nou, zo en zo heeft Micha mij gedaan. Hij heeft mij gehuurd. En ik ben hem tot priester. Die term gehuurd heeft de betekenis van... heeft de functie van verkozen. Het wordt tijdelijk ter beschikking gesteld. Het is ergens uitgehaald. Dat is het begrip huren. Hij heeft mij gehuurd of aangesteld. En dan staat er, ik ben hem tot priester. Zo zeiden zij tot hem, vraag toch God dat wij mogen weten of onze weg op welke wij wandelen voorspoedig zal zijn. En de priester zei tot hen, gaat in vrede uw weg welke gij zult heen trekken is voor de Heere. Let op de naam Heere. Het betekent dat het erg moeilijk is om deze man historisch gezien van afgoderij te beschuldigen. Het dient de Heere, gebruikt de naam des Heere enzovoort. Op een vreemde manier, dat is waar, maar niettemin is het de Heer. Net zo goed als dat wij de Heer dienen, en net zo goed als de Heer Jezus de Heer, namelijk Jehovah, dient. Weliswaar op een vreemde, nogal onjoodse manier, maar niettemin volkomen verantwoord en bijbels. En de Heer is er ook van gediend. En er wordt dus gevraagd, wat zegt de Heer? Zodat je ziet dat deze mensen, als je niet zou weten dat er in de wet staat, gij zult geen beeld maken en dat soort dingen meer, dan heb je hier niks op aan te merken. Deze mensen leven uit wat Jehovah geeft. En als iemand zich voorstelt als priester, dan zeggen ze, nou, vertel ons wat Jehovah gezegd heeft of te zeggen heeft. En dan moet je eens kijken wat er gezegd wordt. De priester zegt, gaat in vrede. Dat klopt precies, want dat is wat de Heer ook altijd verkondigt. Vrede. Gaat in vrede, uw weg welke gij zult heen trekken is voor de Heer. Dan heb je de weg weer. Hè? De weg is voor de Heer en daarmee tot eer van de Heer. En toen gingen die vijf mannen heen en dan wordt het lange verhaal ineens kort. Want het was nog een heel eind van daaruit naar het uiterste noorden van het land. Ver voorbij het meer van Galilea nog hoor. Er is zelfs nog een meer eerst. Dan pas krijg je Laïs. Helemaal in de bovenloop van de Jordaan. Toen gingen dus die vijf mannen heen en kwamen te Laïs. En zij zagen het volk, en dan moet ik even stoppen, want Laïs, de stad die dus ook Lesem genoemd werd, daar straks in Jozua, wat was het ook weer, Jozua 19, hè? Ja. Dat Laïs of Lesem betekent... Een leeuw. Ja, ik geloof dat ze het vertalen met een jonge leeuw of weet je veel. Maar dat zal ik maar weer eens wat bij vertellen. Er zijn een heleboel woorden die vertaald worden met leeuw. En om aan te geven dat het een ander woord is, verzinnen de vertalers ook een ander woord voor leeuw. Maar wij hebben maar één woord voor leeuw. Dus lossen ze dat op door er een bijvoeglijk naamwoord bij te plaatsen. Zodat het woord een verscheurende leeuw, een oude leeuw, een brullende leeuw, een jonge leeuw, afhankelijk naar de eventuele andere betekenis of afleidingen van het woord voor leeuw dat er gebruikt wordt. Maar niettemin, het blijft gewoon een leeuw. Men zal niet te veel verschil moeten maken. Dus inderdaad, een leeuw. En dat is leuk, want noem eens een leeuw in overdrachtelijke zin. Christus. Volgende, maar die is daarvan afgeleid. Juda, want Juda is een leeuw. De leeuw, de stam van Juda, is trouwens een vreemd soort leeuw, want als hij er staat, dan lijkt hij op een lam. Zeker wel. Als je nou, het is een leeuw, je weet dat het een leeuw is, maar je kijkt en wat zie je dan? Dan zie je een lam staande als geslacht. Het lam leeft verder als leeuw of de leeuw leeft verder als lam. Dat maakt niet zoveel uit, het is eigenlijk hetzelfde dan. Het is een vreemd soort leeuw, maar het is een leeuw. De leeuw, de stam van Juda, is namelijk dezelfde als het lam dat geslacht werd enzovoorts. En zowel de leeuw als het lam duiden op een bepaalde hoedanigheid van de Heer Jezus Christus. Als het eenvoudig hou... Dat kunnen we nu even doen. De leeuw staat voor koningschap. Waar zou nou het lam voor staan? Makkelijk, hè? Priesterschap. Het lam is immers de opgewekte. Stierf maar stond op. Maar de opgewekte is de tweede hoge priester. Degene die opgestaan is uit de dood. En dat is dus inderdaad Christus, namelijk Melchizedek. Zie? Dus een leeuw is de koning. Het lam is de priester. Dat was openbaring 5, waarna wij in openbaring 11 terechtkomen bij de twee getuigen. De een is Mozes en dat is de koning, en de ander is Elia en dat is de priester. Nou, laat ik daar niet verder op ingaan. Dan is ook een leeuw namelijk, dat staat ook in de Bijbel, maar dat is gewoon slecht bekend. Maar er staat er wel, namelijk in, even kijken, Deuteronomium, waar Mozes, niet Jacob, maar Mozes spreekt over de stammen van Israël en hen karakteriseert dan wel zegend, of hoe dat maar heet. Hij doet de profetie in ieder geval over. Dat is Deuteronomium 33. Mozes zegent de 12 stammen van Israël. Dan moet ik even zoeken. Dan staat er namelijk in vers 32. En van dan zeide hij, dan is een jonge leeuw. Hij zal als uit Bazan, of gewoon hij zal uit Bazan voortspringen. Deuteronomium 33 vers 22, zei ik het verkeerd? Oh, hey, dank u. Deuteronomium 33 vers 22. En van dan zeide hij, dan is een jonge leeuw. En zo kom je terecht bij Lais of Lezem. Ik weet niet of het dat woord is wat daar gebruikt wordt. Zou best kunnen. Heb ik niet eens nagezocht. Maakt ook niet zoveel uit. Hè? Maar dan wordt als leeuw aangeduid. Nou, toen kwam er bij een plaats die heette Lezem. Dat is een leeuw. Dus die stad bouwde men weer op en noemde hem dan. En heeft waarschijnlijk ook gedacht aan Deuteronomium 33 vers 22. Waarom niet? Dan is een leeuw en de leeuw Lais wordt dus dan. Zodat Dan en Juda alweer iets gemeen hebben. En wat hebben ze gemeen? Juda brengt de koning en Dan brengt de rechter, want Dan betekent rechter, maar de koning is de rechter en de rechter is de koning, als alles klopt. En dat klopt uiteraard. Zodat de leeuw uit de stam van Juda bij nader inzien ook kan zijn de leeuw, namelijk de stam van Dan, of uit de stam van Dan. Zodat je de Christus kunt vinden in Juda. Maar in deze geschiedenissen van Richteren 17, 18 blijkt hij Juda verlaten te hebben en terecht te komen in. Ja, via Efraïm komt hij terecht bij Dan. Via Efraïm, via het gebergte van Efraïm, komt men in Lais, dat is de leeuw en dat is dus Dan. Dus via Juda gaat hij via Efraïm naar Dan. Dat is de volgorde van het verhaal. En dat wordt nog verder hier bevestigd in de rest van Richteren 18. Want inderdaad, deze jongeling, deze leviet uit Juda, die zich gevestigd had in het huis van Micha, namelijk in Efraïm, die wordt zelf ook meegenomen en wordt dus de priester van Dan. Want dat is de rest van het verhaal. Ik heb het niet met u gelezen nog, maar ik zeg het nu gewoon, omdat waarschijnlijk dat wat sneller is. En ik hoop dat u tussen de middag, of vanmiddag in ieder geval, de rest van die geschiedenis te goed tot u laat doordringen, voor zover ik hem dan nog niet besproken heb. Want dat is makkelijk, veel makkelijker en sneller praten. Het verhaal is van een leviet die woonde in Juda, maar hij verliet Juda, Bethlehem Juda, en kwam terecht in Efraïm. Dus een leviet van Juda kwam terecht in Efraïm, en via Efraïm kwam hij terecht in Dan. Hij wordt meegenomen. Eerst passeren die vijf en gaan naar Lais. Die vijf keren terug naar Dan en zeggen, jongens, kom op, we gaan met z'n allen 600. Gaan we met 600 man daar naartoe. Wat overeenkomt met de 600.000 man die verlost werden uit Egypte en naar Canaan gingen. Hetzelfde verhaal. Hè? Dus in ieder geval, we gaan met 600 man uit Zora en Estaol. Uit die Melaatse vrouw dus, wordt toch wat geboren. Namelijk een zoon, maar die zoon vestigt zich in het uiterlijke noorden, namelijk in Dan. Het is maar hoe je het zegt, ik hoop dat u voldoende typologische taal gewend bent nu om een verhaal zo te kunnen volgen. Dus je legt al die stammen bij elkaar. Levi, Juda, wordt Efraïm en vervolgens Dan. Vooral met elkaar verbonden. En dan heb je ze inderdaad netjes bij elkaar. Levi voor het priesterschap, Juda voor het koningschap en Efraïm voor het eerstgeboorterecht. En als dat bij elkaar gevoegd is, komt men terecht in het uiterste noorden, namelijk bij Dan, want Dan staat voor het overblijfsel uit Efraïm, uit de 10 stammen. Je kunt het aanduiden als Efraïm, je kunt ook zeggen het is het overblijfsel uit Efraïm. Heb je dat? Die laatste uitdrukking. Het gelovig overblijfsel uit Israël kun je aanduiden als het gelovig overblijfsel uit Israël, maar je kunt ook zeggen het is Israël. Het is net zo bijbels. Het eigenlijke Israël is het overblijfsel van Israël. Het eigenlijke Efraïm is het overblijfsel uit Efraïm. En als je, ja, die is een Jood niet als hij afstamt van Abraham, maar als hij tot geloof gekomen is. Want er werd uit Abraham geboren Ismaël en Isaac, maar Isaac was slechts de erfgenaam en Ismaël niet, hè? In principe althans. Het was maar de minderheid, het was maar een deel ervan. En zo gaat het verder. Efraïm in de zin van de 10 stammen, dat is allemaal aardig, heeft het eerste geboorterecht, maar daaruit wordt weer een versmalling genomen. Dus een verkiezing en overblijfsel, dat heet dan Dan. Enzovoorts. En om dat laatste gaat het, want Dan is een richter en zo zijn we bij de afsluiting van het boek Richteren. Is ongeveer terechtgekomen. Maar zoals gezegd, het volgende verhaal, ik denk er niet dat ik er echt aan toe kom. Hooguit geef ik nog, kan ik nog een outline geven, een samenvatting. Maar het volgende verhaal, dat van hoofdstuk 19 tot en met 21, gaat over precies iets dergelijks, maar versmalt dan niet tot Dan, maar tot Benjamin, maar het is in wezen precies hetzelfde. Het is namelijk de laatste zoon, Benjamin. En Dan is in dit verhaal de laatste zoon. Dat is die vrouw, nou sluit ik dus maar aan bij Eshtol en Zora. Het is die zoon die alsnog geboren werd uit die vrouw. Ze werd onderzocht, ze was mee laat, maar voordat ze sterft komt er toch nog een zoon uit voort. Namelijk Dan, die er helemaal als laatste zijn bezitting, zijn erfenis ook, of zijn bezitting, zijn land in bezit neemt, helemaal in het uiterste noorden. En het uiterste noorden wil zeggen hoger dan. Nee, dan met een kleine letter dit keer. Het uiterste noorden wil zeggen hoger dan. Want waar is het noorden eigenlijk? Nou, daar ongeveer. Een beetje 52 graden omhoog eigenlijk nog. Want het noorden is inderdaad niet alleen een richting op aarde, maar het noorden is boven alles, boven alles. Dit is omhoog namelijk. Dat is het noorden. De troon van God staat in het noorden, zegt de schrift. Noord is de plaats van de heerschappij, van waaruit de wereld geregeerd wordt. En de noordelijkste plaats in Israël was inderdaad Dan. En dat spreekt dus, dat Laïs, dat ook Dan genoemd wordt, spreekt dus over de verhoogde positie van Christus boven heel Israël. Is ook de positie van Dan in Laïs is ook later tot stand gekomen dan de positie van welke andere stam dan ook. En zo is het. Want dat is de positie van de gemeente, hoger dan gewoon Israël en ook pas later tot stand gekomen. Maar niettemin erfgenaam van het eerstgeboorterecht, want het eerstgeboorterecht lag hier, dan ga ik weer terug naar dit verhaal in mijn redenering, lag hier bij de stam van Efraïm, in het huis van Micha, bij die leviet uit de stam van Juda, maar die werd gewoon meegenomen. En dat is het verdere verloop van het verhaal, waarna ik me dus nu maar weer begeef. Waar waren we ook alweer? Wij waren in vers 6, waar gezegd wordt dat de weg die ze gingen naar het noorden, hè, dat die goed was. Ze waren namelijk op zoek nog steeds naar een erfenis. En de priester zegt, inderdaad, je bent op de goede weg, je zoekt goed, gaat goed. Dat kon hij weten, want ze waren in noordelijke richting aan het werk natuurlijk. Ze kwamen uit Dan, ze waren hier al op het gebergte van Efraïm, dat was al wat noordelijker. En bij Efraïm vind je nou eenmaal eerst geboorterecht, dus dat zit goed. Naar het noorden, en hij zegt, het is een goede weg, dus wat deden die jongens, die vijf? Die gingen dus verder naar het noorden. En inderdaad, in het uiterste noorden kwamen ze bij Laïs, dat is vers 7. Toen gingen die vijf mannen heen en kwamen te Laïs, bij de leeuw dus. Wie kwam er ook nog meer? Er was nog iemand, die kwam uit Zora en Eshtaol en vond de leeuw. Heel goed, dat is het voorgaande verhaal weer. Simson. En toen verscheurde hij de leeuw en toen kwam hij er later weer langs. Vond hij weer de leeuw. En deze mensen doen precies hetzelfde. Ze komen in Laïs, keren terug. Vervolgens naar Zora en Eshtaol. En trekken dan weer op en vinden dan weer Laïs. En dan hebben ze de vrucht van. Dan wordt de stad namelijk veroverd. En in het geval dat Simson voor de tweede keer die leeuw vindt, vindt hij daarin ook inderdaad honing, en dat is de vrucht van de bij en niet de vrucht van de zora, namelijk de wesp.
De wesp eet wel de honing van de bij.
Dus u, ja, dat klopt ook. Maar hij doodt de bij ook, hoor. Wespen doden de bij. Maar ik zou zeggen, draai het bandje er maar een eind terug, want hè, wat ik nou allemaal weer gezegd heb. Goed. Daar gaan we weer. Ja, de Melaatse vrouw is namelijk Israël. Hè? En dat was dus die Zora. Dus een Melaatse vrouw. Maar dat is ook tegelijkertijd een wesp. En wespen, die steken in principe bijen dood. Dus geen grotere vijand van de bij dan de wesp. Maar de bij is het gelovige overblijfsel in het algemeen. En meer speciaal de mannelijke bij is uiteraard gewoon Christus zelf. We hebben het bij een andere gelegenheid wel eens over gehad. Die wordt gedood door die vrouwelijke bij, namelijk door de wesp. Maar die kortsluiting van die geschiedenis vind je in Simson dus ook. Hij kwam uit Zora, dat is een wesp, maar hij vond de leeuw en in tweede instantie vond hij in de leeuw honing en dat komt van de bij. De twee tegenstanders hebben ze dan. De ene is het ongelovig volk en de andere is het gelovig volk, om het dan weer een keer eenvoudiger te zeggen. Maar goed, toen gingen die vijf mannen heen en kwamen te Laïs, vonden dus een leeuw en zij zagen het volk, het welk in dezelfde midden was. In de leeuw vind je namelijk altijd wat. Hier dit volk, en Simson vond er honing in uiteindelijk. Hè. Maar goed, dan staat er, zijnde gelegen, liggend, in rust betekent dat, in zekerheid, maar zekerheid in het oude Nederlands is gewoon veiligheid. Het Duitse woord zekerheid, veiligheid namelijk. In de zin van, de dingen zijn zeker, namelijk ze veranderen niet. En dus zijn we veilig, want als er niks verandert, zijn we veilig. Dus een volk is daar in het midden van Laïs, gelegen, in rust dus, in zekerheid, dus veiligheid. En dat is al een beeld van de gemeente. Nou, neem voor de Laïs nou eens de leeuw. En dat is dus Christus. Wat is het, welk volk is dan in Christus gelegen en dus in rust en in veiligheid? Veilig in Jezus' armen zongen we gisteren. Dat is al de gemeente, hè? Ja, precies. Dus soms dat is Laïs. En dan staat er, naar de wijze der Sidoniërs stil en zeker zijnde. Nou weet ik niet of de Sidoniërs letterlijk stil en zeker waren. Trouwens, tante Sidonia was dat in ieder geval niet. Maar die kent u misschien niet. Omdat die in België woont. Nou ja. Maar ik weet niet of de Sidoniërs stil en zeker waren, maar het betekent gewoon hun naam. En ik geloof dat dat de bedoeling is. Namelijk Sidon, dat komt van een woord dat betekent dat men ligt te wachten. Eventueel ook, als het negatief wordt uitgelegd, dan ligt men in hinderlaag. Maar dat is, ja, maar dat is de negatieve verklaring. Maar gewoon de neutrale verklaring van het woord Sidon is dat het komt van het woord zoet, namelijk liggen wachten of liggend wachten. Of wachtend liggen. In afwachting liggen. Dat wil zeggen, men is in rust en men wacht gewoon op de toekomst. Anders niks. Niet iedereen tegelijk als u dit.
Kunnen hiermee de Oud-Testamenten zich wat aanbrengen?
Krek. Correct bedoel ik. Zo leer je ook nog eens wat Nederlands, hè? Correct is gewoon de afkorting van correct, ja. Correct, dat is correct, ja. Dat is een aanduiding van de Oud-Testamentische gelovigen, ja. Die in rust liggen te wachten op wat komt. Want die Sidoniër, die zegt gewoon, op uw zaligheid wacht ik, o heren. Maar wie zegt, waar stond het ook alweer? Dat stond in verband met dan, vanwege die slang die de ruiter, die het paard beet, zodat de ruiter, de eerstgeborene was het eigenlijk, hebben we al inmiddels geleerd, van het paard viel. En toen stond er op uw zaligheid, wacht ik, o heren. En dat is wat Sidon voorstelt, Sidon. De wijze van de Sidoniërs is gewoon liggen wachten. Het duidt natuurlijk ook op de aard van die stad die sterk is. Men hoeft daar niks, men is daar veilig en in rust enzovoort. En onneembare stad werd er geacht te zijn. Dat was het niet hoor, maar dat werd er geacht te zijn. Maar dat is de betekenis van het woord, daarom heet het zo. En daarom wordt het woord hier ook aangehaald, naar de wijze der Sidoniërs. Bovendien, Laïs ligt natuurlijk een heel eind naar de kant van Sidon. Noem nog eens iemand die met Sidon in verband gebracht wordt. Dit is een moeilijke vraag. Inderdaad, een vrouw van die dan weliswaar niet meer laatst was, maar ze was wel weduwe, dacht ik. Die vrouw van Sarepta Sidonis, want mijn Grieks is nog best, dat wil zeggen Sarfat bij Sidon. Die vrouw, ja, de weduwe van Sarfat. Dat is precies hetzelfde, dat is Israël. Maar dan buitenslands, het beeld van een gelovig overblijfsel van Israël, maar buitenslands en geassocieerd met Sidon. Ik weet niet wat Sarfat betekent uit het hoofd. Maar in ieder geval wordt het in verband gebracht met Sidon. Het kan ons helemaal niet schelen waar Sarfat ligt, maar er staat bij Sidon. Hoezo bij Sidon? Omdat Sidon illustratief is voor die vrouw dan. Ze ligt in afwachting, ze rust daar, ze is buitenslands en ze wacht daar. En niet alleen zij was zo, maar Elia, die daar op bezoek kwam, dat is precies eender, die werd naar het buitenland gestuurd om daar te wachten totdat het land weer beschikbaar was en tot hij de erfenis kon innemen enzovoorts. Dus werd Elia daar naartoe gestuurd. En dat is van zoveel belang dat de Heer ook uitdrukkelijk zegt in Israël, later. Ervaren vele Melaatse in Israël, leuk hè, Zora, Melaats. Dus je zou toch aan een Melaatse vrouw denken hier. Maar goed, er waren vele Melaatse in Israël, maar niemand van die werd genezen dan Naaman de Syriër. Dat is daar ook in het noorden, richting Damascus, maar het is in ieder geval voorlopig dezelfde kant op. Dan kom je dus ook langs dan eigenlijk, hè. Ja, ja. Naaman de Syriër moet langs dan, langs Laïs gekomen zijn. Dan, dus hè. Maar goed. En de tweede uitspraak van de Heer was, en er waren vele weduwen in Israël, maar tot niemand van die werd Elia gezonden, dan tot die van Sarepta Sidonis, de weduwe van Sarfat dus. En daarmee heeft hij gezegd dat het in beide gevallen gaat om het buitenland. Naaman was een buitenlander, hè? En die vrouw in Sarfat blijkbaar ook, woonde in ieder geval in het buitenland. Dat wil zeggen, buiten Israël kreeg men deel aan de zegeningen die aan Israël beloofd waren. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, dat zijn wij. Deze morgen hier in Wezep. Dat is ver noordelijk, maar in ieder geval buiten Israël. Maar we hebben deel gekregen door gelovende zegeningen van Israël. De zegeningen van Dan, de zegeningen van de leeuw, zelfs van de verscheurde leeuw. De zegeningen dus van het eerstgeboorterecht enzovoorts. Want dat is wat het uitbeeldt. Dat weet ik niet. Was voor mijn tijd, denk ik. Weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, Sidon speelt wel vaker een rol. Maar elke keer als je het tegenkomt, moet je dat dus in gedachten hebben. Dat is liggend wachten. Dat is op non-actief. Want degene die niet werkt, maar gelooft. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En dan komt het wel goed. Die rust, ja. Nou, en dan... ik wilde nog wat zeggen. Maar het ontschiet me nu. Oh ja, over de leeuw zelf. Hè? De leeuw zelf. Die grote leeuw, weet u wel. Die ligt alleen maar te wachten, hoor. Die vind je niet. Ja. Er zijn heel wat dieren die vind je doordat ze bewegen. Die kun je dan volgen. Daardoor zie je ze, omdat ze bewegen. Maar een leeuw vind je zo niet. In het algemeen niet. En zeker de mannelijke leeuw niet. Die ligt alleen maar in afwachting van wat komen gaat. Hij heeft wel een vreemde reputatie van een geweldig jager. De koning der dieren. Waar je het beest ziet, zeg ik heb zelden zo'n lui beest gezien. Ik zie het nog voor me, hè? Hadden de hele harem, dat is het volk Israël dus, maar in ieder geval al die vrouwelijke leeuwen dus, hè, die hadden dan, een stuk of vijf waren het er, geloof ik, nog eens kijken op de foto's, die hadden dan, wat hadden ze gevangen? Een gnoe, een wilde beest, een wild rund. En Die lag daar ergens in de zon. En het enige wat pa Leo deed, was een beetje aan die prooi trekken. Om het in de schaduw onder een boom te trekken. Want hij ging ernaast liggen uiteraard. Maar liever niet in de zon, maar liever in de schaduw. Het gemak dient de leeuw. Enzovoorts, hè. De baktanden van een oude leeuw. Er staat nog veel meer in de Bijbel over een leeuw. Dat kan ik allemaal niet aanhalen. Maar een leeuw is inderdaad niet zo'n actief dier. Hij is lui. Hij ligt bij voorkeur. Als je leeuwen ziet in het wild, dan zie je gewoonlijk ook de dames. Maar zeker niet hoe heet het specifiek? Zeker niet de mannetjes. Ik heb ze wel eens gezien in het wild, maar het was 's nachts. Dan heb je dus een goede kijker bij nodig, zodat je in het maanlicht nog net wat ziet. Maar anders niet. Met z'n tweeën aanstappen, ja, dat was waar. Maar een dubbeldeel, dus we moeten toch even in geweest zijn. Maar normaal zie je ze niet, nee. Nou goed, dat allemaal even terzijde. Dus naar de wijze der Sidoniërs stil en zeker zijn. Want Sidon staat voor het afwachtend liggen. Of het liggend afwachten. En dat is zelfs iets wat je goed van toepassing kunt brengen op de 10 stammen. Volgende toepassing. Want de 10 stammen die zijn zoek, die zie je niet. Die zijn verdwenen. Waarom? Ze bewegen ook niet. Je herkent ze niet. Ze liggen te wachten. God heeft in de toekomst weer nodig bij de terugverzameling van Israël. Maar verder merk je van 10 stammen niks. En dan zegt hij, maar we hebben toch net geleerd dat uitdrukking komt in de gemeente. Dan zeg ik, jawel. Maar wie kan bewijzen, dat is de volgende vraag. Wie kan bewijzen dat de gemeente gevormd wordt hoofdzakelijk uit die 10 stammen? Er is geen praktisch bewijs voor, dus te zien valt er niks. Het is ook niet van wezenlijk belang, voor ons niet. Niet van praktisch belang ook. Want het gaat er alleen maar om of wij, wie we ook zijn en waaruit we ook geboren zijn, of we wedergeboren worden. Ongeacht onze natuurlijke afstamming uit Ephraim of uit een of ander heidensvolk. Zie? Dus wat dat betreft is het inderdaad juist dat de 10 stammen ook liggen in afwachting en in afzondering, min of meer, liggen ze te wachten op de dingen die komen gaan. Er is trouwens een gedachte die zegt dat alle families, alle adel, die een leeuw in het wapen heeft, zoals onze koninklijke familie, maar als al de graven van Holland en weet ik veel, en in België en in Frankrijk zelfs nog, en zeker ook in Engeland enzovoorts, al die huizen die een leeuw in het wapen hebben, dat die zouden afstammen van de leeuw van Juda, namelijk van David. Hè? Maar die leeuwen die zijn ook in rusten. Want veel komt er niet van terecht. Ze liggen terzijde, in afwachting. Ze liggen echt terzijde aan de hoeken der aarde. Vanuit Palestina gezien zeker liggen ze helemaal rondom de hoeken der aarde. Dikwijls over de zee, wat met de heidenen te maken heeft. Hè. En ik heb het u al gezegd, Scandinavië, Engelse eilanden, Noord-Amerika, deel Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland. En dan ben je helemaal rond. Uitersten der aarde. Daar ligt de leeuw. Nou goed, dan gaan we weer verder. Stil en zeker zijnde, en daar was geen erfheer die iemand om enige zaak schande aandeed in het land. Dat is een beetje cryptische uitspraak, maar dat betekent gewoon dat helemaal geen schande was in het land. Dat men gewoon in rust met elkaar leefde. Er was geen oneenigheid, geen strijd onderling ook. Het wordt hier als iets opmerkelijks beschouwd, maar het is de beschrijving van de gemeente natuurlijk. Te zeker. De gemeente die één is in Christus, die rust gevonden heeft, die verzoend is. Dat bestaat uit één lichaam met vele leden die samen één lichaam vormen. Omdat ze door één geest tot één lichaam gedoopt zijn en al dat soort dingen meer. Dus, maar hier staat het over Laïs. De leeuw dus. En dan staat er. Ook waren zij verre van de Sidoniërs. En hadden, dat is in letterlijke zin dus, ze waren ver van Sidon. En hadden niets te doen met enig mens. U moet daarbij opmerken, of ik moet daarbij opmerken, maar u ook, dat die eerste uitspraak naar de wijze der Sidoniërs niet mag gelezen worden als dat zij verbonden waren met de inwoners van de stad Sidon, want dat is het niet het geval. Het wordt hier alleen overdrachtelijk op hen toegepast. Vandaar dat er eerst staat dat ze waren gelegen in zekerheid op de manier van Sidoniërs, namelijk op de manier van dat woord, op de manier van het woord zoet, namelijk liggend afwachten. Maar je mag er niet de conclusie uittrekken dat ze iets met de Sidoniërs te maken hadden. Daarom staat het erachter. Naar de wijze van de Sidoniërs wil niet zeggen dat ze een eenheid vormen met de Sidoniërs, maar het wil alleen zeggen dat het gaat om de betekenis van het woord Sidon. En daarom staat het erachter. Denk erom, zij waren verre van de Sidoniërs. En hadden niets te doen met überhaupt enig mens. Om er wat Duits doorheen te gooien dan. En dat is met de gemeente ook zo. We hebben niets te doen met enig mens. Dan heel apart gezet, geheiligd volk. We hebben niet te doen met enig mens. We hebben alleen te doen met de levende Christus. Juist. Dus u vindt hier een beschrijving van de gemeente. De leeuw. Dat is een goede aanduiding, want de leeuw is Christus en de gemeente is het lichaam van Christus. En het lichaam van de leeuw was trouwens ook in tweeën, weet u nog, van die andere leeuw, Simpson. En zo is de gemeente ook van twee tot één. Hè? Het is twee en toch één. De twee helften waren verbonden door de honing. Zo kun je het ook zeggen, dat is een andere manier om het te vertellen, hè. Je maakt het te moeilijk. Het is de bekende fout. Te veel wiskunde geleerd, waarschijnlijk ook. Je maakt het veel te moeilijk. Het gaat erom dat het de uitbeelding is van de gelovigen door alle tijden heen. Maar het toppunt, de climax van dat principe, wordt gevonden in onze bedeling. Als er ooit sprake is, in welke bedeling dan ook, op welke tijd dan ook, van gelovigen die rustend, liggend en afwachtend zijn, dan is het in onze bedeling. Maar de gelovigen zijn altijd zo geweest. Maar nu is er niks anders dan dat. Dus het vindt in onze bedeling een hoogtepunt. Het is gewoon een beeld van het gelovige overblijfsel. Als je nog zo'n voorbeeld wil hebben van iemand die liggend afwachtte, dan zal ik eens noemen Isaac. Noem eens wat bijzonders over Isaac. Er valt niks bijzonders over te vermelden. Nee, is net een oude leeuw. Rustig aan, als iemand een dwars zit, loopt hij een eind verder. Gaat hij ergens anders liggen in de schaduw. Als iemand zijn put verovert, dan zit hij wel een begraven toch ergens anders wel weer een nieuwe. Dan zie je hem wegjokken. Isaac, het woord zegt het al, Isaac. Zie je wel? Hoe zag hij eruit? Nou, net als dat je het schrijft. Isaac. Dat weet u waarschijnlijk niet. Maar wij, u misschien niet, maar wij kennen muziek en muzak. Muzak, dat is een bestaand woord al jaren. Dat wordt namelijk in het jargon, het muzikantenjargon, gebruikt voor achtergrondmuziek. Want daar hebben wij geen hoge pet van op. Dat is muziek die er wel moet zijn, maar waar toch niemand naar luistert. Dat is niet belangrijk. Dus heet het niet muziek. Want dat springlevert, hè. Muziek. Hè? Die felle klinkers. Maar dan heet het ineens muzak. Dat zakt ook zo vanzelf in de achtergrond weg. Nou, Isaac, dat kun je dus nou onthouden voortaan, hè. Isaac, dat... Sommigen laten het I weg, hè. De Saxen namelijk. Nee, goed, laat maar. Maar... Goed, dan weet u dan ook weer, Isaac, het kenmerk van hem is dat de man altijd in rust was, maar hij woonde wel altijd bij het water. Bij het woord van God. En dus had hij rust gevonden en maakte zich verder geen zorgen. En toen hij bedrogen werd door Rebecca en Jacob, hoe het ook, toen trok hij zich er niks van aan. Hij zegt, ook kom eens in de andere volgorde, dan maar de andere volgorde, maakt mij niks uit, want het zal wel goed wezen dan. Want wij denken, al lezend in Genesis denken we dat Isaac bedrogen werd door Jacob en Rebecca in verband met het eerstgeboorterecht. Maar dat was niet waar, want die man die mag wel blind geweest, maar dat was niet gek. Nee, het was niet waar, hij werd niet bedrogen, want in Hebreeën staat... Door het geloof heeft Isaac zijn zonen gezegend. Hè? En dus de zegen over die zonen uitgesproken. En door het geloof, dus hij wist wat hij deed. Hij sprak er alleen niet over. Dan was hij in rust, hij trok er ze niks van aan. En denk, als het zo moet, dan zal het wel zo geleid zijn. De Heer wel zo gebracht hebben. Dus neem ik dat maar zo zoals het komt. Waar er nog bij komt, dat die omkering van de volgorde had hij zelf ook wel eens meegemaakt. Want eigenlijk was hij zelf natuurlijk ook de tweede zoon van Abraham. Dus het leek hem toch niet echt verkeerd. Maar hij beïnvloedde de gang van zaken niet en nam het zoals hij. En nam een liggende, afwachtende houding aan. Dat was het. Het is namelijk altijd de positie van de gelovigen. In het algemeen, generaliserend gesproken. Er staat natuurlijk ook in de Bijbel over de gelovigen. Waak dan, enzovoort, en staat, en al dat soort dingen. Maar er zijn wel degelijk activiteiten van de gelovigen. Maar niettemin, algemeen is het zo dat hij rust gevonden heeft. Dat hij zich niet zo druk maakt voor de wereld. Of over de wereld om zich heen. Dat is wat Isaac ook niet deed. En dat is wat deze inwoners van Laïs ook niet deden. Zij verloren echter wel hun leven, want ze werden veroverd door de Danieten. Maar ze hoorden bij een gelovige, die raakt zijn leven kwijt, waarna er ander leven voor in de plaats komt, maar het heet dan niet meer Laïs in dit geval, maar dan heet het ineens dan. En zo is het met de gelovige natuurlijk ook, in de gemeente in het algemeen. Hij verliest zijn oude leven, zijn oorspronkelijke leven, en dan krijgt er ander leven voor in de plaats. Ja, ik weet niet of die vertaling met de oude leeuw altijd wel goed is. Dus ik beaam dat dan niet. De oude slang is Satan, maar dat staat erbij. En van de oude leeuw, ik meen me te herinneren dat ik toch de oude leeuw ben tegengekomen als type van Christus. Dacht ik wel, ik meen in Joël, maar andere keer maar, want dat kan ik nou zo gauw toch niet op een rijtje krijgen. Dus laten we maar de draad weer opnemen. Waar waren wij in vers 7? Zij hadden niets te doen met enige mens. Dat geldt voor Abraham eigenlijk ook. Maar meer speciaal geldt het voor Isaac. Maar in het algemeen geldt het voor de gelovigen. En meer. Als het gaat om het hoogtepunt voor een heel volk, voor een verzameling, dan geldt het voor de gemeente. Maar dat is niks nieuws. Bijzonder van onze bedeling is dat er helemaal niks anders is dan dat. Omdat er verder in de wereld sowieso niks gebeurt. God doet niks buiten de gemeente enzovoorts. Zodat alles buiten de gemeente totaal onbelangrijk geworden is. He? Dus ik vind daar is een hoogtepunt, zijn climax. Kijk, dit is een ander voorbeeld. Een mens die behouden wordt, wordt altijd behouden door genade. Maar in onze bedeling is er niet eens wat anders dan genade. Dat wil zeggen, in onze bedeling is sprake van de heerschappij van de genade. In de bedeling van de wet was er ook genade, werd de mens ook door genade zalig, maar genade heerste niet. Er was nog wat anders dan genade alleen. Zie, er waren ook werken in die dagen. Niet om zalig te worden overigens, maar er was er wel. En dat is het verschil met onze dagen. Bij ons, in onze bedeling worden bepaalde principes juist benadrukt. En het zijn juist deze dingen van de genade, van het nieuwe verbond, van het eerstgeboorterecht enzovoort. Het gaat nou om niks anders. Het gaat nou alleen om die eerstgeborene en die zijn positie inneemt enzovoorts. Dus ze hadden niets te doen met enige mens. En dan, dat hebben ze dan gezien. Dat staat dan in vers 7, die vijf mannen zagen dat. En via die vijf mannen krijgen 600 mannen daar deel aan. Want er staat dat zij kwamen tot hun broederen Tesor en Estaol. Ze zijn ineens weer helemaal terug, thuis. Ze zijn dus bij Zor en Estol en bij het graf van Simson en noem maar op. Hè. En hun broeders zeiden tot hen, nou, doe eens verslag. Wat zegt gij lieden? Vertel op. In gewoon Nederlands. Hè. Vertel op. Wat zegt gij lieden? En zij zeiden, maak u op en laat ons tot hen optrekken. Dat betekent, sta op uit de dood. Maar dan overdrachtelijk. Hè. Maak u op en laat ons tot hen optrekken. Want wij hebben dat land bezien en ziet, het is zeer goed. En als ik u gevraagd had, waar in de Bijbel wordt er gezegd, maak u op en laat ons tot hen optrekken, want we hebben dat land bezien en ziet, het is zeer goed. Dan zou u waarschijnlijk zeggen, nou, dat zal wel ergens staan in, Jozua, denk ik. Hè? Zoiets. Nummerie misschien. Maar in ieder geval, de kinderen Israëls dan wel de vijf, hoeveel waren het, de 12 dan wel de twee verspieders die Canaan bezocht hebben, het beloofde land. Maar hier staat het van die vijf verspieders die Laïs bezocht hebben. Maar het gaat in principe om hetzelfde, de beloofde erfenis. Laat het ons in bezit nemen. Hier is het, we hebben het gezien, het ziet er fantastisch uit. Laat het in bezit nemen. Oftewel, we hebben gevonden de Messias, dat kan ook. Of we hebben de waarheid gevonden. Of wij hebben onderzocht in de wet en wat hebben we daar gevonden? de genade. Wij onderzoeken de wet en wat vinden wij? Genade. Toch? Ik zou bijna zeggen, we hebben de dood onderzocht en wat vinden we daar? Het leven. Daaruit namelijk. Hè? Zo is het ook, ja. Dus het is wat wij doen, de schriften onderzoeken, zelfs het Oude Testament onderzoeken. En wij vinden daaronder, want we zoeken eronder, hè, in gewoon Nederlands. Wij zoeken eronder, onder de oppervlak. En wij vinden daar inderdaad wat wij vinden moeten. Niet melaatsheid, maar de zon. En dus worden de stamgenoten van deze vijgen opgeroepen. En er staat, wees niet lui om te trekken dat gij henen inkomt om dat land in erfelijke bezitting te nemen. Het kost inderdaad wat moeite, maar je kunt het zo halen. Je moet er alleen naartoe gaan. Je moet geleid worden naar de grazige weiden, dat is ongeveer hetzelfde. Hè? En dan staat er als verklaring daarop, als gij daarheen komt, zo zult gij komen tot een zorgeloos volk en dat land is wijd van ruimte. Maar de gedachte die erachter steekt is deze, dat men, als men daar is, zal men leven als zorgeloos volk. Omdat men ruimte genoeg heeft, want het daar niet, en hadden te weinig ruimte, zij zochten ruimte. En dan worden er gaan naar Laïs, want daar woont een zorgeloos volk. Als je zorgeloos wil leven, moet je in Laïs leven, kijk maar naar de inwoners van Laïs. Hè? En bovendien hebben ze ruimte genoeg daar. Goed. Ik schoot me onderweg wat te binnen. Dat heb ik inmiddels weer boven. Ik kende nog een paar, die hadden altijd ruimtegebrek. En die zochten altijd naar een land waar ze wel ruimte genoeg hadden. En hoe die heette, dat weet u vast niet. Want het waren ezels. Nee, letterlijk. Er waren letterlijk ezels. Ezels in de Bijbel zijn die beesten die vastgebonden staan, maar die daar niet van houden. Ezels willen altijd de vrijheid, de ruimte. Daarom zegt men dat de ezel zo eigenwijs is. Ze nukkige ezels, want dan wil je ze een last opleggen en die willen ze niet opleggen. En je wil ze de ene kant op hebben, dan gaan ze de andere kant op. Ezels, dat is verschrikkelijk. Ja. Hebben we als ezeltje gereden of zoiets? Die beesten die doen het altijd verkeerd. Ze zoeken de vrijheid namelijk. Ze zijn lastdier, maar ze willen het eigenlijk niet zijn. En zo hoort het ook. Want de ezels zijn zoek bij Saul, dat weet u wel. Hè? En bij allerlei gelegenheden, de ezels. De dominee Bultema, die zei altijd, die had ook verstand van typologie, schreef er ook uitgebreid over, maar die interpreteerde het negatief en zei, een ezel is dwaalziek. Maar dat is een negatieve term voor iets wat toch positief is. De ezel zoekt zijn vrijheid. Hij wil de jup niet dragen. Hij zoekt zijn vrijheid. En dus gaat hij op zoek en op de derde dag zijn de ezels dan terecht. En hebben ze kennelijk de plek gevonden waar ze moeten zijn. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Dat is een beeld van de gelovige die onder de wet leeft. In de dagen van de wet, de oud-testamentische gelovigen. Maar ook in het algemeen de gelovigen uit alle bedelingen, wat dan ook. Want als je niet onder het juk van de wet is, is je wel onder het juk van de zonde. Want dat is toch hetzelfde in de praktijk. En hij zoekt zijn vrijheid. Vindt hij hem ook? Jawel, want de Heer Jezus stuurt zijn discipelen, 1 of 2 of 5, dat maakt me nou niet uit. En of ze uit welke stam ze zijn, doet ook niet toe. Maar je zegt, ga daarheen, daar staat een ezel, die moet je losmaken, breng hem hier. Die heb ik nodig. En die ezel is in dat geval natuurlijk gewoon een beeld van Israël eigenlijk. Wat verlost zou moeten worden, wat ontbonden wordt, vrijgemaakt wordt door de Heer, en waarop de Heer gaat zitten. Het is trouwens diezelfde ezel als die van die barmhartige Samaritaan, waarop hij mij gezet heeft, om het verhaal maar weer snel te vertellen. Want dat is van de Samaritaan, dat hij zette hem op zijn eigen beest, maar overdrachtelijk betekent dat hij, de Samaritaan en dat slachtoffer één werden. Dat zijn eigen beest was hij namelijk zelf. Het is hetzelfde als dat hij hem op zijn eigen rug gedragen zou hebben. Dat is het. Want het is gewoon één geheel. Het is dus ook die ezel uit Zacharia 9. Hè? Zie, uw koning komt op een ezel. Dat is niet maar letterlijk die ezel die vastgebonden stond daar ergens bij de voet van de Olijfberg. Maar het is eigenlijk de Heer Jezus zelf en in brede verband is het heel Israël. Het was onder het juk, net als de Heer zelf, onder de wet. Maar de Heer kwam onder de wet opdat hij degene die onder de wet waren, een hele kudde van ezels wordt het bij gelegenheid dus, verlossen zou. En Issachar is een ezel. Ja, ja, dat klopt, ja.
Hij wilde ook dat de ark er ook mee in, hè? Is dat zo?
De ezel niet? Ja. Staat het in de kinderbijbel zeker? Dat hij de ark niet in wilde. Misschien niet, nee. Ik weet het. Het zou best kunnen. Letterlijk in ieder geval zou het wel kunnen. Maar nou ik het over die emel heb. Een emel is een gamor. En een gamor is hetzelfde als Hemor. En Hemor is de vader van Sichem. Zodat Sichem per definitie de stad is van ezels. En dan zijn we weer rond, want Sichem is de eerste hoofdstad van het tienstammenrijk, later opgevolgd door Samaria, enzovoorts. En dus wordt geacht in Efraïm en Samaria, en dus het hele tienstammenrijk. Er wonen alleen maar ezels, eigenlijk. Dat is de gedachte. De ezel die bevrijd wordt van zijn last. Ik heb al eens gezegd, maar dat zeg ik voor mijn moeder, ik ken die ezel, ik weet ook hoe die heet. Die heet Trottenmenu. Maar dat is... Trottenmenu. Ja, ja. Zo klonk het als hij liep natuurlijk. Ja, het was vertaald uit Frans blijkbaar. Trotte lopen, trotte menu, ja. Maar in ieder geval, dat was die ezel waarop, ik heb het verhaal goed onthouden hoor, waarop eerst Maria naar Bethlehem gebracht werd om daar te bevallen. Maar het was dezelfde ezel die later losgemaakt werd voor de intocht in Jeruzalem. Is nou het verhaal. Hè? Het is natuurlijk maar een verhaal. Maar typologisch is dat verhaal correct, namelijk de ezel is altijd dezelfde ezel natuurlijk. Maar het is de koning van het tienstammenrijk, namelijk Gamor, de vader van Sichem, de stichter, de bouwer van Sichem. En Sichem, de eerste hoofdstad van het tienstammenrijk, brengt tot de conclusie dat de ezel, nou moet je eens opletten, dat de ezel de koning is van het tienstammenrijk... Zodat als er staat, uw koning komt op een ezel, in Zacharië 9, wil dat zeggen dat hij wel koning wordt, maar over het tienstammenrijk en niet over de twee. Dat is een verklaring. De meer algemene verklaring is dat de ezel is dat lastdier, een vernedering. Het is een ezel, het is een onedel dier. Het is zelfs een dier met een belachelijk voorkomen, vind ik hoogstpersoonlijk, maar vooruit. Hè? Misschien denk ik daar anders over. Een ezel vind ik nog altijd een karikatuur van een paard. Hè? Maar dat is het natuurlijk ook, want de Heer kwam in vernedering, daar staat er ook bij. Dus die verklaring is niet moeilijk. Hij komt namelijk als de koning komt op een ezel, arm, en hij is heiland. Niet zozeer fantastisch, hij is heiland. Nee, hij is heiland in plaats van koning. Hij heeft een dienende taak in plaats van de heersende taak. Hij is de heelmaker. Hij komt dus als dienaar en dat is die ezel dus inderdaad. Arm en heiland, terwijl hij koning had moeten zijn. Maar de zijlijn van de verklaring is, dat je kunt lezen, hij is arm en hij komt als Gamor. Of als Hemor, want zo wordt het dan naar het Nederlands getranslitereerd. En wie is Hemor? Nou, dat is de vader van Sichem. En daar komen we ook bij Dan terecht, want de vader van Hemor, de man van Sichem, had van alles van doen met de Sichemieten dus, dat waren dus allemaal ezels. En die Sichemieten die hadden iets met Dina, de 13e van Jacob, en dat was dus weer Dan, en daar hebben we het allemaal alles over gehad, zodat we weer terecht zijn bij Laïs en Dan. Hoe je erop komt, ik weet het ook niet, maar welke weg je ook bewandelt, hè? Je komt er weer uit. Nou goed. Dit land dus, dan ben ik terug in vers 10. Dit land is een land waar een zorgeloos volk woont. Dat is de beschrijving van een gelovig volk. Trouwens, ook van Israël wordt gezegd dat als er in de toekomst tot bekering komt, dan zal het zorgeloos nederliggen en wonen in het land. Een land zonder grenzen, zonder grendelen bedoel ik. Zonder bewaking. Of moet ik Psalm 23 gaan halen? Gewoon, met de kudde ligt gewoon in grazige weiden. Verder niets. Men is onbezorgd, men heeft ruimte genoeg, enzovoort. Dat is wat aan Israël beloofd is, voor de toekomst. Maar niettemin, de belofte geldt uiteraard alleen voor een gelovig Israël. En in onze dagen is dat dus weer gewoon de gemeente. Zorgeloos volk. in een land dat wijd is van ruimte. Dat is ruimte genoeg. Dat begrip wijd van ruimte wordt later ook, even kijken, gebruikt in vers 28, meen ik. Even spieken. Oh, dat heb ik hier niet staan. Nee, maar dat is wel zo. Daar staat namelijk dat Laïs, de stad die dus werd ingenomen door de Danieten, lag in het dal dat bij Bet Rehob is. En Bet is gewoon huis of plaats in het algemeen. En Rehob betekent ruimte. Of breedte eigenlijk. Een brede, maar in de zin dus van een ruime plaats. En dat Rehob wordt ook vertaald met, omdat het breedte betekent, wordt ook vertaald met straat. In de zin van een brede straat. Een brede avenue of hoe ze dat maar noemen. Hè? Een brede straat, een ruimte. Maar ook met de betekenis van straat. Dat wil zeggen dat het ergens toe leidt. Misschien loop ik nou op de dingen vooruit. En misschien komt het ook niet op de band, maar het hoeft ook helemaal niet. Maar het is namelijk zo, ik ken ergens nog een brede straat, een hele moeilijke. Dat heet niet een avenue, maar het heet een galerij in het Nederlands. En die brede galerij, ook wel genoemd de grote galerij. Nee, ik zie nog geen blik van herkenning. Ik kijk uitdrukkelijk rond. Nee, nee, nee. Ik bedoel het volkomen buiten de Bijbel. Een grote, brede, hoge galerij. Nee? In de piramide. In de piramide. Daar vind je ineens een verhoogde galerij. Zal ik het eens vertellen? Dat wil ik even doen, even uitlopen, omdat het een mooi verhaal is. Als je de piramide hebt, de piramide, dan zit daar een gang in, die loopt van hier ongeveer vanaf de noordkant, dat is de kant van Dan, maar goed. Wel, de noordkant loopt die gang naar beneden. Daar is een soort kamer hier onder de grond, onder de normale oppervlakte, zelfs onder de piramide dus eigenlijk. En dat is eigenlijk gewoon een beeld van de dood. En die weg die zo mooi naar beneden loopt, recht vanaf de Poolster overigens. Als je die gang van beneden uitkijkt, dan kijk je recht tegen de Poolster aan. De wereld, die gang loopt dus gelijk parallel aan de as van de hele schepping. Nou goed, die gang dus, die leidt vanaf de Poolster, de plaats dus van het uiterste noorden, de plaats die model staat voor de plaats van waar de wereld geregeerd wordt, van God uit dus. Die gang loopt daar rechtstreeks van af recht de dood in. En dat is de gang van de wereld en van de mensheid. Van God af recht de dood in. Waarna daaruit een gang omhoog komt. Ik heb het tijden niet voor mijn ogen gehad, maar ik hoop dat ik geen fout maak, zoals ik mijn hoofd moet doen. Waarna er een gang, ergens halverwege, ik weet niet waar precies, omhoog gaat. Ongeveer zo. Ik hoop dat ik wat steiler moet tekenen, anders kom ik niet uit. Maar een gang die gaat omhoog. Maar het is een gang die hier aan de onderkant, dus op de kruising, volkomen is afgesloten door een zo verschrikkelijk groot granieten, niet zandsteen, want het zou zacht geweest zijn, zoals de rest van de piramide, maar een groot granieten blok in de gang, wat er dus meteen bij de bouw van de piramide ook al in is aangebracht. Het kan er niet ingebracht zijn, zo groot is hij. Hij kan er dus ook niet uitgehaald worden. En men weet het, omdat men om dat granieten blok gegraven is, van waarom zit hier zo'n granieten blok? Zo verschrikkelijk groot. Hoe kan dit nu weer? En men heeft dus gewoon omheen gegraven en kwam toen terecht in die gang die omhoog ging. Dat wil zeggen, om meteen over de typologie te spreken, de normale gang van de wereld is gewoon die naar de dood. Dat is alles. Van God af tot in het dodenrijk. Deze kamer hier beneden schijnt zelfs de vloer boven te hebben en de onderkant is allemaal ruw. Het is gewoon omgekeerd, omgekeerde wereld. De dood namelijk. De vloer is verschrikkelijk ongelijk en het plafond is mooi vlak. Omgekeerde kamer dus. De dood dus. Maar goed, maar er is een weg omhoog, maar eigenlijk mag je die niet meetellen. Het is een weg die niet gegaan kan worden, het is een onmogelijkheid. Wie kan dan zalig worden? He? Want er zit een granieten blok in, je kan er niet door. En toch is die gang daar, toch kan dat granieten blok gepasseerde. Er is een weg omhoog, maar dat is die weg van geloof en wedergeboorte. Dat is niet de weg van deze wereld, maar een weg uit een andere wereld. Normaal onbereikbaar, Nicodemus, maar toch kan je opnieuw geboren worden. Nou, want die gang die loopt daar. Nou, die gang loopt op, omhoog naar een kamer hier ongeveer. Ik doe maar een rondje, die is natuurlijk vierkant of rechthoekig, weet ik veel, dat doet er nou niet toe. Maar daar is daar ergens een aanvankelijk een kamer, dat noemt men de koninginnenkamer. Het schijnt iets vrouwelijks te hebben, weet ik niet. Ik weet niet waarom, dan ga het ook niet uitleggen. Maar ongetwijfeld is die kamer een uitbeelding van de roeping van Israël. Men zegt ook, die kruising waardoor men langs dat graniet rotsblok omhoog gaat, is ook een uitbeelding van de uittocht uit Egypte. Het kon niet, maar het gebeurde wel. De weg ging omlaag en toch ging men omhoog. Men trok op uit Egypte. Het was een onmogelijke weg, dat staat er ook een paar keer. De weg was helemaal geblokkeerd, staat ook allemaal in Exodus. Men kon niet verder, was afgesneden. Hè? En toch ging men erdoor. Door de Schelfzee, dan wel door dat granieten blok. Huh? Zoiets, hè? Nou, en dan zegt men dat het einde van die weg leidt tot de koninginnenkamer, namelijk tot de bekering van Israël. Het is eigenlijk niet helemaal goed getekend, want er zit hier een knik, herinner ik mij nu. Die weg gaat omhoog en zwaait dan af, horizontaal, en brengt die kamer, dat wil zeggen, brengt de bekering van Israël, zal ik maar zeggen, in de toekomst.